De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks krijgen we een ongewoon inkijkje in de wereld van gevangenispredikant Sietse Visser. Maar eerst putten we inspiratie uit een boekje van de Dalai Lama. Roos Mens studeert aan de Theaterhogeschool in Tilburg en is actief bij het Rigpa Centrum voor Tibetaans Boeddhisme. Het boek dat haar het meest inspireerde, ja zelfs haar leven veranderde, is De Kunst van het Geluk, geschreven door de Dalai Lama en Howard Cutler. De ondertitel luidt Over de zin van het leven. Agnes Sommer vroeg aan Roos Mens of de zin van het leven misschien ligt in het geluk dat ze ervaart.
Ja, voor mij is geluk sowieso, net als iedereen, denk ik, een heel erg belangrijk onderdeel van het leven. En ik heb ook altijd het idee dat mijn leven echt zin heeft als ik gelukkig ben. En ook, juist als ik ongelukkig ben, voelt mijn leven ook meer zinloos aan.
En wat had je nou aan dat boek eigenlijk? Want volgens mij is het niet zo'n handleiding.
Nee, ik denk niet dat het zozeer een handleiding is. Maar wat ik vooral merkte is dat ik tijdens het lezen al een soort van rust ervoer. En ik denk dat dat komt omdat de Dalai Lama eigenlijk een paar antwoorden geeft en oplossingen voor een paar echt belangrijke levensvragen. Onder andere, hoe kunnen we geluk verwerven? En in die zin heeft die rust mij dus heel erg geïnteresseerd. Eigenlijk, want ik dacht van, nou, hoe kan het nou dat ik hier nou opeens rustig van word, tevreden? En ja, dat voelde heel erg prettig. Want ik heb dit boekje ooit gejat uit de kast van mijn moeder, die al heel lang bij Rigpa zit. Ik zei van, oh, nou, wat een mooi boek. En toen zei ze, nou, als je wil, kan je wel eens een cursus doen bij Rigpa. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd wel verbonden geweest met Rigpa. Heb ik retretes gedaan en ga ik naar Sangha dagen. Ja, af en toe moet ik wel zeggen, omdat het vanwege mijn studie nog niet heel erg regelmatig is. Ik beoefen nog niet heel erg regelmatig. Maar in die zin heeft het me dus wel echt heel veel gebracht.
Je wordt er gelukkiger van.
Ja, absoluut.
Voor de Dalai Lama is het zo klaar als een klontje. Iedereen wil gelukkig zijn.
Ja.
En om gelukkig te worden heeft hij dan een methode. Mm-hmm. En het boek zit dus zo in elkaar dat voor Westerse mensen is het in de regel niet zo gebruikelijk om zomaar achter een lama aan te rennen.
Nee.
Dus heeft hij iets bedacht dat iedereen in het Westen wel overtuigt. En dat is wetenschappelijk bewijs. En dan komt Howard Cutler op het toneel.
Ja.
Want die is psychiater en die heeft ervoor gestudeerd. En die gaat het ons verklaren. En die komt dan met het ene na het andere bewijs. Van onderzoek heeft uitgewezen dit en onderzoek heeft uitgewezen dat.
Mm-hmm.
Vind je dat overtuigend?
Ik denk dat heel veel Westerlingen er baat bij hebben dat er wetenschappelijk onderzoek is gedaan en wat bepaalde dingen ook heeft verklaard of heeft bewezen. Dat je bijvoorbeeld door meditatie gelukkiger kan worden. Want ik denk dat wetenschap eigenlijk het geloof is van de Westerlingen. Voor vrienden bijvoorbeeld om bepaalde dingen uit te leggen, is het gewoon heel erg fijn als er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, wetenschappelijk bewijs. Want dat is soms nogal nodig voor cynische Westelingen. Ik denk dat ik ben zelf ook soms cynisch. Dus dat hebben we soms gewoon nodig, wetenschappelijk bewijs. Volgens mij is er één stukje dat mensen gelukkiger zijn als ze bijvoorbeeld zichzelf vergelijken met iemand die het slechter heeft. Nou, in opzicht denk je van, oh ja, eigenlijk, dat is best wel lullig. Weet je. Je gaat denken over iemand die misschien, weet je, geen eten heeft, geen onderdak. Maar waar ik vooral aan moest denken is, eigenlijk zit het dus allemaal tussen onze oren, hoe we denken over ons eigen leven. En dat wijst zo'n onderzoekje wel weer heel mooi uit. Het is toch altijd wel een beetje de speel in mijn leven. Af en toe is het wel minder aanwezig dan de andere keer, maar het is altijd aanwezig. En ook als het wat minder met mij gaat, dan val ik hier altijd op terug.
Dan ga je weer het boekje lezen?
Nou, niet zozeer, maar ik heb bijvoorbeeld beoefeningen gekregen die ik dan wel weer echt oppik. En ik heb natuurlijk voor dit interview, want het is echt nogal een tijd geleden, heb ik hem weer gelezen. En ik merk toch weer dat het me weer hetzelfde brengt. Het brengt me toch weer rust.
Heb je favoriete passages?
Nee, of misschien nou toch wel. En het is vooral de passage over relaties. Wat vooral in het Westen denk ik heel erg heerst nu, is dat we het idee hebben dat er één grote liefde is voor ons. Daar moeten we naar op zoek. En we voelen ons vooral heel ongelukkig als die grote liefde niet in ons leven is. En ik denk dat we daar zo erg op gefixeerd zijn en we ook onszelf zo erg ongelukkig maken als dat er niet is. Ik geloof echt dat het een idee is, vooral van veel Westeling en ook nog steeds wel van mij, dat als we geen partner hebben, in de romantische zin van het woord, dat ons leven niet compleet is. En daardoor, door dat idee, worden we eigenlijk heel erg ongelukkig. En ik schrik daar best wel van, ook al als ik met vrienden praat, dat ik denk van ja, weet je, op lange termijn gaat het je niet gelukkig maken, een romantische relatie. Althans, als je zelf niet gelukkig bent. Het is bijna een soort van indoctrinatie, ook weet je, met films, romantische comedies. Het loopt ook altijd goed af. Het is niet gek dat we dat ook denken. En ik zelf stiekem ook soms nog wel eens. Terwijl ik zoiets heb van ja, weet je, in de realiteit pakt het altijd anders uit.
Nou ben jij theatermaker en we hadden het er net over dat er zulke prachtige Griekse tragedies zijn. Ja. Zoals Iphigenia en Medea en daar komt geen letter geluk in voor.
Nee, er komt inderdaad geen... En toch word ik heel erg door gepakt inderdaad en vind ik dat toch heel erg interessant.
Ja, maar erger nog, het is een beetje de condition humaine. Zo zitten mensen in elkaar volgens de Grieken dan. Hè?
Ja.
En niet zoals de Dalai Lama zegt. Eigenlijk in jezelf ben je een... Ja. Gelukkig en waardevol personage.
Ja, arme Grieken. Ja. Arme Grieken. Ik denk ook wel dat het gedeeltelijk cultureel bepaald is. Weet je, wat onze achtergrond zijn qua religie of qua cultuur. Maar ja, ik hoop ergens ook wel dat die Griekse tragedies zo zijn gemaakt. Gewoon puur voor het vermaak. Weet je, kijk, ik vind het fantastische verhalen. Maar er zit inderdaad wel heel erg veel leed in verwerkt. Ik heb daar zelf ook nog wel een soort van innerlijk conflict mee. Want ik hecht heel veel waarde aan creatief te werk gaan. Mooie drama's op toneel brengen. En een creatief proces aangaan. Maar toch heb ik altijd wel het idee dat zo'n creatief proces aangaan eigenlijk gewoon alleen maar... Het veroorzaakt echt wel veel lijden. Toch ga ik dat proces telkens weer aan. En ik vraag me soms nog steeds wel af of dat de weg is.
Je bedoelt dat creativiteit zelf, dat proces van iets maken, dat lijden veroorzaakt?
Ja, het creëert soms echt wel ongeluk. Vorig jaar heb ik mijn eerste regie gedaan. En daar ben je dan 3 maanden keihard voor aan het werk. En na 3 keer is het weg. Het is gewoon weg. En denk je, what the hell? Hier heb ik dus 3 maanden keihard voor gewerkt. En ik ben toen daarna wel in een soort van zwart gat beland. Want je denkt van, wat is het? En het heeft 3 maanden lang heeft het echt je leven beheerst. Maar aan de andere kant is het, en dat komt ook weer uit de boeddhistische leer. Weet je, als je aan bepaalde zaken heel veel gaat hechten, dan veroorzaakt dat ook lijden. En dat betekent niet dat je hechten aan iets slecht is, zolang je maar bewust van blijft dat het een keer overgaat, zoals alles. Dat is soms heel lastig als je helemaal opgeslokt wordt door zo'n proces, om je dat dan nog te blijven herinneren.
Ook het lijden is slechts een tijdelijke zaak, in tegenstelling tot wat de Grieken ervan bakken.
Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig is lijden maar een tijdelijke zaak. En gelukkig dat de dingen veranderlijk zijn. Want anders dan zou je misschien bijvoorbeeld voor altijd ongelukkig zijn.
Roos Mens over haar favoriete boek De Kunst van het Geluk door de Dalai Lama en Howard Cutler. Het is verschenen bij De Boekerij en dit was een herhaling van 30 november vorig jaar. Boeddhistische meditatie is in het Westen doorgedrongen in allerlei sectoren van de samenleving. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en in de gezondheidszorg, maar ook in het werken met gedetineerden. Dominee Sietse Visser, die zelf al een jaar of 30 vipassana-meditatie beoefent, is actief als gevangenispredikant in Nieuwegein en begeleidt de gedetineerden niet alleen individueel, maar geeft ook aandachttraining in groepsverband. Jeanette Werkhoven ging met hem mee op bezoek bij een oud student die verblijft in de penitentiaire inrichting in Breda, beter bekend als De Koepel. Straks horen we de ervaringen van gedetineerde Paul, maar eerst vertelt Sietse Visser over zijn werk.
Sietse Visser, je bent begonnen ooit als gemeentepredikant. Maar je hebt daarna gekozen, nou, zo'n jaar of 10 geloof ik, voor een baan in de baaiers. Waarom?
Ik was helemaal niet op zoek naar werk met criminelen en boeven. Want daar zag ik helemaal niet naar uit. Maar het toeval wilde dat wij, mijn vrouw en ik, die allebei dominee zijn, van plan waren om een woongemeenschap te stichten. Een spirituele woongemeenschap rondom de kerk. En als je tegelijkertijd gemeentepredikant bent en zoiets wil, dan is dat niet meer te doen. Dus we hebben besloten om onze gemeenteactiviteit prijs te geven. En toen gewoon sollicitaties rondgestuurd. En bij toeval reageerde justitie met de uitnodiging van: u hebt een open sollicitatie gedaan, maar wij zoeken ook iemand. Dus plotseling moest ik mij verdiepen in het justitiewezen. En ik dacht, oh, waar kom ik nou terecht? Ik had er helemaal geen zin in. Maar ik had collega's die zeiden van: nee, dat is net wat voor jou, dat moet je doen. Nou, dus toen ben ik op de uitnodiging ingegaan en tot mijn grote verbazing werd ik aangenomen. En toen ik één keer binnen was, voor het eerst van mijn leven in een baaiers en contact kreeg met gedetineerden, toen vielen de schellen van mijn ogen, zou je kunnen zeggen, want ik ontdekte opeens dat het mensen waren. Hele gewone mensen. Sterker nog, ik merkte dat ik als geestelijk verzorger minstens zo welkom was bij gedetineerden als waar dan ook in welke gemeente dan ook. En met evenveel, zo niet meer, respect werd behandeld. Dus in tegenstelling tot de angst die ik had van ik krijg met minachtende, cynische te maken, was het precies andersom. Ik kwam mensen tegen die de nood van het leven heel goed kenden. Veel pijn en herinneringen met zich meedragen. Die vaak, behalve dader, ook slachtoffer zijn geweest. Kortom, er ging een wereld voor mij open. En ik merkte dat ik eigenlijk als een vis in het water zat.
Hoe werk je met die mensen? Wat doe je met ze?
Ik wil geen heel uitvoerig betoog gaan houden over de aard van gedetineerden. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop men in de baaiers terechtkomt. Soms door familieafkomst, door de cultuur waarin men is grootgebracht. Soms door een drama, familiedrama. Ja, wat is nou dader, wat is slachtoffer, niet waar? Dus het is gewoon drama. Je hebt ook de harde beroepscriminelen die zeggen van, nou ja, bedrijfsongeval enzovoort. Hoe dan ook, in mijn omgang met gedetineerden ben ik de dominee. En dat betekent eigenlijk dat je vertrouwenspersoon bent. In de allereerste plaats vertrouwenspersoon. Dominee houdt zijn mond over alles. Daarbij zijn we ook vaak nog bemiddelaars in relatieproblemen. Ja, soms ben je psycholoog, soms ben je sociaal werker. We hebben natuurlijk een netwerk om ons heen. Met name de pater en de dominee, die hebben vaak een parochie in een gemeente die er ook nog eens omheen staat. We hebben christelijke organisaties die aan nazorg doen. Dus wij zijn met individuen bezig, maar ook met de context van individuen. En onze invalshoek is natuurlijk, waartoe zijn we hier op aarde? Hè? Dus, en kun je nog wat van je leven maken? En hoe zit het met de schuld en de schaamte? En hoe zit het met mogelijkheden tot herstel? Tegenwoordig hebben we een begrip dat heet herstelgerichte detentie. Dat is niet speciaal kerkelijk, maar het is wel core business van christelijk denken. Namelijk dat mensen kapot kunnen gaan aan het kwaad en dat ze ook hersteld kunnen worden.
Herstelgerichte detentie, is het niet altijd de bedoeling geweest om het zodanig in te richten in de gevangenis dat mensen ook weer met succes kunnen terugkeren in de maatschappij?
Laten we zeggen dat het in ieder geval voor het justitiepastoraat altijd een diepe aangelegen zaak is geweest om mensen niet af te schrijven. Je bent er voor de mens om naast die mensen te staan, om ze te begeleiden, om de zin van de straftijd mee te helpen vinden. En natuurlijk zijn we gericht op mogelijkheden tot herstel. En we hebben tegenwoordig uitvoerige programma's om mensen te reïntegreren, resocialiseren. Er zijn tegenwoordig programma's voor ontwikkeld op beleidsniveau vanuit het ministerie om daar aandacht aan te geven. Die activiteiten in die richting worden ook daadwerkelijk ondersteund. Natuurlijk is het zo dat het niet bedoeld is om gevangenen te pamperen, want dat is natuurlijk altijd de angstige vraag die er aan de andere kant ligt. Maar de algemene gedachte is, slachtoffers zijn het beste gebaat met gedetineerden die ophouden crimineel te zijn. Aandacht voor het slachtoffer impliceert ook aandacht voor herstel van de gedetineerden, omdat dat een dubbele beweging is. Dus het is niet het een of het ander, maar beide dingen horen bij elkaar.
Ben jij ook begonnen met het toepassen van een boeddhistische techniek die jij hebt geleerd, een meditatietechniek. Wanneer kwam jij voor het eerst met het boeddhisme in aanraking?
Nou, dat is al heel lang geleden. Ik heb gestudeerd in Groningen en ik heb heel veel aandacht gehad voor Indische godsdiensten. Ik heb ooit nog Sanskriet geleerd, ik heb zelfs Pali geleerd. Maar mijn eigen ervaring met het meditatiegebeuren stamt uit begin jaren 80, toen hier Tamaha Metavihari arriveerde en vipassana meditatie gaf. En ik vond het van mede van fantastisch. Het wordt wel de boeddhistische oermeditatie genoemd, hè. Maar het komt in ieder geval uit Burma en Thailand. En Metavihari kwam dus ook uit Thailand, dus een Thaise monnik. En die gaf weekenden en ik deed daar aan mee. Ik vond het fantastisch. En ik ontdekte pas eigenlijk voor mij de intense waarde ervan toen ik langere retreats ging doen. En als ik terugkijk op een van de eerste retreats die ik deed, daar kwam ik van terug met het gevoel van verdraaid. Nu heb ik eindelijk iets gevonden waar ik mijn leven lang mee verder kan.
En dat ontbrak in de christelijke traditie waar je in stond?
Dat is gewoon, het gaat langs andere lijnen. Er zullen ongetwijfeld christelijke meditatievormen zijn, met name in de rooms-katholieke wereld. Maar ik als protestant heb daar niet zo vaak mee te maken gehad. Ik denk dat, dat is natuurlijk toch iets typisch van het boeddhisme of überhaupt van het Oosten, dat men meditatietechnieken heeft, die contemplatieve technieken, die heel anders zijn dan de christelijke traditie. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dan die christelijke traditie minder zou zijn of wat dan ook, helemaal niet. Ik heb vanaf dat moment dat ik ermee te maken kreeg, stapje voor stapje geprobeerd om ook in mijn gedachten die boeles aan elkaar te denken. Nou, dat gaat zo 1, 2, 3 niet. Elke poging daartoe is eigenlijk ook al riskant. Maar ik ben dus nooit opgehouden christen te zijn. Maar ik heb ook nooit een probleem gehad met het intensief mediteren. Sterker, mijn ervaring is dat ik in meditatieretreat af en toe bijbelteksten in mijn hoofd zag langskomen en opeens als nooit tevoren begreep waar die over gingen. Ik ben wel heel kritisch, met name op pogingen om het christelijk erfgoed te verboeddhisten of iets van die aard. Ik denk dat dat een heel diep misverstand is. Dus ik ben daar al heel lang over aan het nadenken, over hoe je die dingen in één leven kan doen. En die kennelijk kunnen, maar de concepten zijn nog niet sluitend.
En Metavihari, die verwachtte ook niet van jou dat je toe zou treden tot zijn club of zo?
Er was ooit eens iemand die wou boeddhist worden. En ik kwam daar en ik zat rustig aan de zijkant te kijken. En Metavihari deed zo zijn ding en die keek mij op een goed ogenblik aan. En die zei met een big smile, next time we make you a Buddhist, Sitze. Ik gaf hem een hele brede smile weer terug. Zeker wetende dat dat niet zou gaan gebeuren. En toen zei hij van, I'm only joking. Never become a Buddhist. Just become a Buddha.
Sietse Visser, je zei net iets over de eerwaarde Metavihari. Die zei tegen je, don't become a Buddhist, just become a Buddha. Wat betekent het voor een christen als hij zoiets hoort? Wat betekent de Boeddha voor jou of dat principe van de Boeddha?
Als je de concepten naast elkaar zet, dan moet je rationaliseren. Dan moet je erover nadenken. En dat is allemaal heel nuttig en heel goed. Maar in de praktijk van het mediteren kom je tegen wat je tegenkomt. En dat was waar hij op doelde natuurlijk. Het gaat niet om wat je aan leerstukken in je hoofd hebt, maar wat je feitelijk ermee doet. Dus als je vanuit de concepten benadert, vind ik het vervelend. Maar kom ik het vanuit de meditatieervaring tegen, dan blijkt het zeer verhelderend te zijn. Dat is tot dusver eigenlijk hoe ik er een beetje mee bezig ben.
Nou, we gaan zo op bezoek bij iemand waar je mee gewerkt hebt. Hoe ziet dat groepswerk eruit in de gevangenis?
Ja, het is een van de kerntaken die we daar doen. We hebben in wezen 3 kerntaken. Individuele contacten, groepsgesprekken en de kerkdiensten. Een groepswerk, daar kun je verschillend inkleuren. Ik ben natuurlijk dominee, dus ik heb een bijbelstudiegroep op een afdeling. Vaak heb ik ook wel groepen die gewoon een gespreksgroep zijn, waarbij alles op tafel komt. Levensvragen, andere zaken. Soms een hele specifieke groep. Ik heb op dit ogenblik een hele specifieke groep van levenslang gestraften of heel lang gestraften. Dat geeft natuurlijk een eigen kleur en dynamiek aan zo'n groep. Ja, en natuurlijk de specifieke groepen met de aandachttraining. En daar ben ik redelijk uniek in domineesland. Dat kun je wel zeggen. De aandachttraining is natuurlijk iets, dat doe ik al een aantal jaren met mijn vrouw samen. Maar iedereen respecteert en iedereen vindt het goed.
En de Baaiers is waarschijnlijk een ideale plek om te oefenen.
De Baaiers is in die zin een ideale plek om te oefenen, dat mensen kunnen niet weglopen. Mensen zijn blij als er hier een activiteit is waar ze mee bezig kunnen. Dat is natuurlijk een soort voordeel van in de schaarste wordt iets interessant. Maar afgezien daarvan is, dat blijkt mensen, door wat we samen doen, komt ook heel sterk de vraag van mensen naar voren hoe om te gaan met stress en met pijn en met de onrust in het hoofd. Want je zal maar 24 uur in je cel zitten met je gedachten alleen en dan is de televisie wel even afleiding, maar het hoofd gaat op een gegeven moment toch pijn doen van alle gedachten. Veel mensen die hebben er toch wel behoefte om daar eens iets mee te doen. En dat blijkt elke keer weer, want het lukt ons elke keer weer om een groep bij elkaar te krijgen van mensen die daar toch wel serieus mee aan de gang willen. En het blijkt dus ook dat het huiswerk, ja, dat wordt niet altijd even nauwkeurig gedaan, maar we hebben wel een bijzondere gelegenheid, juist in de Baaiers, om bepaalde oefeningen uit te proberen. Je komt 1000 deuren tegen in elke dag in de Baaiers. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er toch heel veel. En dan moet je voor wachten tot je doorgelaten wordt. Nou, elke keer als jij moet wachten tot je doorgelaten wordt, dan moet je of je ongeduld verbijten of je moet op de deuren gaan slaan. Maar je kan natuurlijk ook even een kleine meditatieoefening doen, namelijk je voeten voelen, even bij je adem stilstaan. Als je ongeduldig bent of boos of wat dan ook, of gefrustreerd, dat allemaal even waarnemen en voelen. En even terugkeren naar jezelf. Even die deur gaat vanzelf open, vroeg of laat.
En hoe kijken de bewakers er tegenaan?
Soms halen ze hun schouders er een beetje bij op, zo van, nou, het zal allemaal wel. Er zijn ook mensen die vinden het wel interessant, want die zien dat het een goed effect op die jongens heeft. Daar krijg ik dus regelmatig feedback op van sommige bewaarders, dat ze merken dat de mannen die met mij meedoen met die cursus, dat die een stuk rustiger op de afdeling terugkeren dan toen ze weggingen. Dus daar wordt wel waarderend over gesproken en gedacht. En ja, soms heb je natuurlijk ook de typische grapjes enzovoort van, kom je je zweefgroep weer halen enzovoort. Maar ik krijg ook opmerkingen van personeel, kun je voor ons ook niet zo'n cursus organiseren? En dat zou ik eigenlijk best willen. Ik zou het ook heel nuttig vinden. Volgens mij zou het ontzettend goed zijn als personeel aandachttraining ging doen. Want rustig personeel geeft ook een stuk rustiger gedetineerden. Want het werkt naar twee kanten.
Nou, we zijn aangekomen bij de gevangenis en gaan even nog de tassen laten scannen, zodat we naar binnen kunnen.
We komen op bezoek voor meneer Meijer en Marianke van der Horst.
Ja. Mogen we zo naar binnen?
Ja hoor.
Dag, we zijn het Werkhoven.
Marianke van der Horst.
Een gang in.
Marianka van der Horst is een van de vaste geestelijke verzorgers in Breda. Robert Meijer van de afdeling communicatie begeleidt ons en geeft ons een korte rondleiding.
Eigenlijk op ons terrein hebben we 3 inrichtingen, om het zo maar te zeggen. 1 is de koepel, dat is huis van bewaren. Dan hebben we unit 2, dat is de voormalige vrouweninrichting. En dan hebben we unit 3 met een extra zorgvoorziening. Unit 3 is ook het nieuwbouw. Volgens mij zijn de koepel en de vrouweninrichting uit ongeveer dezelfde tijd.
We mogen even de koepel bekijken die in de loop der tijd door verschillende gebouwen omringd is geraakt. Door een wirwar van gangen en deuren die door Robert Meijer met zijn pasje worden geopend, komen we langs verschillende ruimtes. Een arbeidszaal, de bezoekersruimte, een sportveld, tot we de koepel genaderd zijn.
Dit gebouw, hier rechts zit de medische dienst. Achter dit gebouw Er zit ook zeg maar, gelijk de voormalige vrouwenvleugel. Wat je hier rechtdoor ziet is arbeidszalen, de textiel. Tot voor kort zaten daar vrouwen achter de naaimachine. Sinds januari zitten daar mannen. Verderop op het terrein hebben we ook houtbewerking, metaalbewerking, poedercoating. Het rode gebouw hier is het nieuwbouw. Het is unit 3.
In de koepel zitten de mensen die nog wachten op hun vonnis. De andere gebouwen vormen de penitentiaire inrichting.
Goedemiddag.
We gaan nu even de koepel in om te kijken.
Ja, ik krijg een impressie. Het is tussen 1883 en 1886 gebouwd.
Dit gaat gewoon met een sleutel. Ja. Prachtig. Een prachtige ronde koepel. Enorm ruim. Hoeveel doorsnee is dit ongeveer?
34 meter hoog en ongeveer 50 meter diep.
Ja, met een rond dak natuurlijk. Een koepel met heel veel licht. En 4 etages cellen rondom. En cirkels, volledige cirkels. De meeste zijn dicht, maar sommige staan open. Ik heb buiten wat mensen zien sporten. En er waren wat mensen die bezoek hadden. Er staan een paar deuren open. Dan zie ik een raampje met de tralies ervoor.
Ik heb begrepen dat de cellen iets groter zijn dan de nieuwbouwcellen. Ze voldoen aan alle moderne eisen.
Mensen lopen in en uit.
Ik vermoed dat er een aantal mensen terugkomen van de arbeid. Of gaan sporten om de kleding te zien. Het gaat hier allemaal in groepjes. Dus het is nooit zo dat alle deuren tegelijkertijd open gaan.
Ja.
Maar ze gaan zeg maar per etage verspreid of werken of bezoeken.
Nou, we lopen nu de koepel weer uit naar een nieuwer gedeelte waar we dan de gedetineerden gaan ontmoeten waar Sietse mee werkt.
De Kamer van Geestelijk Verzorger Marjanka van der Horst ligt in een ander gebouw. Daar gaan we de gedetineerden ontmoeten.
Nou, hier zijn de kantoren van de geestelijk verzorgers.
Gedetineerde Paul komt met een grote grijns aanlopen. Sietse Visser en hij omhelzen elkaar als oude vrienden.
Kom gezellig naast je zitten.
Ja, tuurlijk.
Nou, Paul, jij bent begonnen ook met de meditatietrainingen van Sietse. Wanneer heb je hem ontmoet?
Eens even kijken, zo, dan moet ik even terugrekenen hoor. Februari 2011, ja. Het is me gevraagd om het te proberen. En omdat ik zo lang gedetineerd zit, is er vrijwel veel gebeurd. Ook overplaatsingen natuurlijk. En zit ik 12 jaar binnen. En ja, het was voor mij toch de innerlijke ik van me te gaan ontdekken van waardoor die gevoelens naar boven kwamen. Dus eerst te ontdekken en te ervaren en dan daar verder mee om te kunnen gaan. Nog steeds het blijft moeilijk. Want die gevoelens, je raakt ze niet zomaar kwijt. Je krijgt er wel een begrip voor en gedachten van hoe kan ik mezelf temperen erin. En dan zie je dat dus wel als hulpmiddel. Nu nog doe ik het af en toe. We hebben allemaal zo'n cd meegekregen en die heb ik dus nu ook op zo. En het is, in het begin is het onwennig, maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan denk je van vaak als je dan achter die deur zit van ja, wat moet ik nou eens gaan doen? Dan heb je van die eenzame momenten en dan komt het een keer op zo, nou, zal ik je zo'n cd gaan luisteren? En dan ga je zitten en dan luister je weer naar zo'n cd. En dan, het is een bodyscan en er zit van alles zit erbij. En dus je bent niet verplicht heel op volle horde die cd's te gaan volgen. Maar gewoon doen waar je gewoon zin in hebt. En dan, ja, het heeft bij mij echt progressie gehad.
En hoe begon het? Begon je met een kwartiertje of zo zitten? Of ging je al meteen een half uur of een uur?
Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. En dan, daar heb je het dan over in die groep, zo van hoe je dan voelt. En zeg van, nou, ik weet niet of ik dat wel vol kan houden en zo. Maar het is ook iets, op een gegeven moment, het is een gewenning. En op een gegeven moment krijg je er ook steeds meer controle over. Je bent wel bij, maar je zit toch ook wel in een soort van een trance. En die balans heb je dan heel mooi in evenwicht. En dan is het ook heel heerlijk om te doen. Even alles loslaten. Het maakt dan nog niet uit of je dan ook geluiden nog om je heen hoort of zo. Het is, je bent dan echt eventjes tot jezelf. Ja, het is dan meestal drie kwartiertjes, soms een uur. Soms doe je het met cd, soms ook doe je het gewoon zonder cd. En dan, je hebt dan ook helemaal geen besef van tijd en zo. En dan, als je ermee klaar bent en dan kijk je dan bijvoorbeeld op de klok of zo. En dan denk je van zo, ben ik dan al zo... Ja, het is dan verrassend van dat je even van zo, nou, dat je toch even heerlijk was. En dat je de tijd ermee kan verstrijken. Ja, jezelf ook echt, je bent er beter, gewoon veel beter bij gaat voelen.
Je hebt eigenlijk ook wel meer beheersing over je eigen emoties gekregen.
Ja, beheers, je emoties die raak je er niet van kwijt. Die hou je, maar je kan ze controleren. Maar het blijft moeilijk, het blijft moeilijk. Ik heb nog steeds bijvoorbeeld met mijn boosheid, als ik echt boos word, dan voel ik me dus echt ja, een beetje borrelen. Een beetje, het is net een boiler, hè. Maar dan probeer je dan met mijn beelden en het gevoel wat ik heb en die beelden, probeer ik dat dan te stabiliseren. Wel over me heen laten gaan, maar dan met het gevoel van zo, stabiliseer het. Dus je raakt het gevoel niet kwijt, want zo zit je dan in elkaar. Je bent mens, je zit zo in elkaar. Maar dan wel zo mee om te kunnen gaan. En het gaat me goed af. Ik heb er echt heel veel aan gehad.
Maar je hebt dus 3 van die cursussen gedaan?
Ja, 3 keer heb ik meegedaan. Omdat het mij zoveel genoegdoening heeft gegeven. En het is ook echt prachtig om te doen. Het is ook bijvoorbeeld een stilte dag heb je dan. Je zegt niks. Dus je zit gewoon stil en je eet met elkaar. Maar voor de rest doe je niks. En dan maak je die sessies ook. Dan ga je ook zitten en dan ga je mediteren. En die yoga oefeningen doe je dan ook met elkaar. En het blijkt echt te kunnen. En je merkt ook als je dan op een gegeven moment de hele dag niks hebt gezegd met elkaar, maar toch bij elkaar hebt gezeten. Het geeft zo een vredig gevoel. Zo van, ja, je vindt alles best. Je bent zo relaxed. Je bent bij, maar toch zit je in een roes. Je bent zo ontspannen. Je bent vrij. Je bent eigenlijk gewoon, ja, je zit wel binnen, maar je bent toch vrij. Ik heb zo'n moment meegemaakt. Het was de tweede keer dat ik met die cursus meedeed. Eind van de dag had ik bezoek. En zelfs mijn bezoek merkte aan me. Ze van, wat is er? Er komt helemaal niks uit je. Omdat je dus die hele dag ben je stil geweest. Ik zeg, ja, praat maar, want ik vind alles best. Ik ben goed. Je zou je ergste vijand of die persoon op dat moment waar je echt een gruwelijke hekel aan hebt, nou, die zou je in principe zou je kunnen kussen. Of die zou je alles kunnen vergeven. En het heeft echt een impact op je. Het is bijzonder, hoor. Ja.
Je hoort wel eens dat er in de gevangenis zoveel agressie is en zoveel geweld ook. Dat de gevangenen onderling ook veel problemen veroorzaken voor elkaar. Hebben jullie daar ook last van? En helpt die training daar misschien ook bij?
Ja. Want ik was heel snel opvliegerig. Nu nog heb je af en toe wel eens conflicten. En dan merk ik aan mezelf van dat ik daar gewoon veel stabieler mee om kan gaan. Veel rustiger mee om kan gaan. En dan heb ik ook wel momenten nog dat ik dicht sla. En dan ga je op een gegeven moment provoceren. En dan is het voor mij gewoon de beste manier dat ik ervan wegloop. En dan gewoon laat het allemaal maar. Voor mij het beste. Voor de omgeving het beste. Voor de afdeling het beste. En in principe word je er gewoon verstandiger door. Verstandiger en je wordt er veel stabieler door. Ik kan het iedereen aanraden.
Denk je ook als je nou weer in de vrije wereld mag bewegen, dat je er dan mee door zou gaan? Dat je dan toch nog die meditatie zou doen?
Ja, ik heb dit ook als ik bijvoorbeeld naar mijn vriendin bel. En die heb ik ook zo'n cd toegezonden. En, die doet dat buiten ook af en toe. Ze heeft er niet echt veel tijd voor, maar als ze er tijd voor kan maken. Hoor. En daar heb ik het er met erover dat we dat samen ook gewoon, dat we daar zeker door moeten gaan. Want dat geeft ons ook rust. En mijn relatie daarmee is ook wat warmer erdoor geworden. Want je bent toch op een gegeven moment, je wilt soms wel eens dingen toch wel eens voor elkaar verborgen houden. Omwille van je relatie. Maar ja, dat soort dingen kan je dan ook met elkaar bespreken. Dus ik ga hier zeker mee door.
Nou, heel erg bedankt voor je verhaal.
Nou, nogmaals graag.
Wat leuk om je te ontmoeten.
Ja.
Zijn bonjour bij de man.
Tot ziens.
Sietse Visser blijft nog even achter om met gedetineerde Paul bij te praten. Ik word door Robert Meijer langs een korte route teruggebracht naar de uitgang.
Nu even buitenom langs allerlei poortjes. Nou, heel erg bedankt nogmaals.
Ik ga jou uitlaten.
Ja, bedankt hè. Nog een laatste poortje door. En ik sta weer buiten. Twee.
de gevangenispredikant Sietse Visser, gedetineerde Paul en Robert Meijer van de penitentiaire inrichting Breda. Met dank aan de koepel voor de gastvrijheid. En deze bijdrage zonden we eerder uit op 3 augustus vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als bosrtv. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met De Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.